Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je weer luistert naar BNR Digitaal. Elon Musk gaat met een bulldozer door zijn nieuwste speeltje Twitter heen, zou je kunnen zeggen. Dat zorgt niet alleen voor duizenden ontslagen, maar ook voor enorme privacyrisico's. Zijn de Europese privacy-waakhonden al wakker geworden? Dat hoor je straks. En in de tweede helft van dit programma beschouwen we ook hoe sociale app BeReal geld moet gaan verdienen. En hoor je wat onze voedsel- en warenautoriteit tegenwoordig doet met drones. Nu eerst, Ben van der Burg, moet jij nou even iets van het hart. Want na Twitter, Meta, Microsoft, zelfs Google, moet ook Disney, tegenwoordig toch ook een beetje een techbedrijf, mensen gaan ontslaan. En dat is jou behoorlijk opgevallen.
Nou, dat is mij opgevallen. Kijk, dit jaar tot nu toe in de techwereld 121.000, tot gisteren 413 mensen op straat. Nou, Twitter helpt daar natuurlijk mee, dus aan mee. Maar wat ik interessant vind aan de streamingplatformen, waaronder Disney, kijk, die kosten lopen steeds meer op. Kijk, weet jij, zei al heel goed, Joe, een beetje een techbedrijf. Bij een techbedrijf, je maakt die software, je hebt die kosten gemaakt en je kopieert dat en je schaalt het over de hele wereld.
Ja.
Maar bij die streamingplatformen, je maakt content en dan heb je een serie van drie. Die serie wordt populair en dan zeggen die acteurs, ja, nu wil ik toch veel meer geld hebben, want ik ben nu heel erg populair. Dus dan creëer je je eigen, nou ja, zeg maar kostenpost die omhoog gaat.
Ja.
En dat merk je natuurlijk bij Disney en bij Netflix, dat ze daardoor nooit echt marge kunnen maken. En Disney is nu die gaat nu als eerste zeggen, wij gaan mee. Het is ook een beetje makkelijk, hè, want dat stond vanmorgen in het Financieel Dagblad, ook de Nederlandse techbedrijven. We gaan mensen ontslaan. Kijk, nu, iedereen ontslaat mensen. Dan kun je natuurlijk heel goed kijken wie wel, wie niet. En ja, ze zeggen van, we gaan in 2024 gaan we winst maken.
Ja, dat zeggen ze. Maar dat is een beetje het punt, hè? Want ook Netflix bestaat natuurlijk nog veel langer. Disney Plus, de grote concurrent die er eigenlijk pas een jaar of drie is. Die 2024, om dan winst te gaan maken, dat lijkt me een beetje lastig in deze economisch onzekere tijden. Maar je hebt natuurlijk überhaupt, Ben, het verhaal van streamers die zoveel geïnvesteerd hebben. Ja. Wachten geld gaan verdienen, maar dat wordt nu om meerdere redenen opeens weer een stuk lastiger gemaakt. Gaan ze überhaupt wel een keer winst maken anytime soon?
Nee, maar kijk, als ze nu geen nieuwe content maken en ze laten die subscribers die ze hebben doorlopen, dan maken ze winst. Prima.
Dat snap ik. Maar ja, alleen, dan houden ze niet vast.
Precies, dan houden ze dat niet vast. En dan moeten ze de hele tijd nieuwe rechten kopen. Dan moeten ze de hele tijd, wat ik net zei, die acteurs meer betalen. Dus die case is gewoon niet zo goed. Kijk, en bij Disney maakt dat niet uit. Want je hebt je theme parks en je hebt je gaming.
Ja.
Dus dat is een hele cirkel van waarvoor ze hun unieke creatieve talenten gebruiken.
IP's.
Maar dit onderdeel, dat blijft gewoon lastig. Daarom is Netflix in deze zo interessant. Want die moeten blijven beuken om die subscribers hoog te houden.
Ja, nou ja, daarom hebben we het ook vaak over Netflix en wat ze allemaal nog meer zouden moeten willen doen dan series, zoals games en misschien ook wel andere dingen.
Sport.
Precies, live sport. Wil ik het eerst even over nog weer een ander hebben, Warner Bros. Discovery, het bedrijf achter HBO Max, want die zeggen dan juist, nou, live sport, NBA hebben ze nu, dat hebben we misschien helemaal niet nodig.
Ja, maar je snapt ook waarom die dat zegt, hè, die CEO.
Wat om de prijs omlaag te draaien.
Prijs te drukken, drukken. Want kijk, waarom koop je sportrechten, dat zie je on fire play met de Formule 1, om gewoon subscribers te krijgen. Dus gewoon de acquisition is top.
Gewoon geliefde sport. Geliefde mensen sport. Willen het zien, dus gaan gelijk betalen voor streamingplatform.
En dan reken je uit, je verliest veel te veel natuurlijk met die rechten, die zijn veel te duur. Maar dan bereken je van, nou, ik heb zeg maar 1 miljoen subscribers in Nederland en die haken dan langzaam af.
Ja.
En hou ik dat dan nog lang genoeg vol en ik kan misschien nog andere diensten doen en andere content die goedkoop is, weet je, in mijn hele library. En daardoor kan ik die business case bouwen. Maar die sportrechten zijn natuurlijk ook way off.
Ja.
En heel, heel belangrijk. Oh, de streamingplatformen, die hebben nu best wel veel subscribers allemaal. In de honderden miljoenen. En dat gaat goed tussen aanhalingstekens. En dat daalt inderdaad langzaam. Want mensen blijven dan toch...
Ja.
Nou, blijven toch abonnee. Ja, die blijven toch abonnee. Dus zij hebben best wel moeite om, nou ja, om die volgende stap te maken.
Ja, maar dan zeker als je het over Netflix hebt, dat die hebben al heel veel abonnees. Ja. Daar hebben ze heel lang gezegd, we gaan geen live sport doen. Nu kwam laatst toch in het nieuws dat ze in onderhandeling zouden zijn geweest of zijn over rechten voor kleinere sporten. Want die zeggen, we hebben veel bereik, dus we gaan een kleinere sport groot maken op ons platform. Hoe belangrijk is live sport volgens jou bij streamingplatforms?
Niet.
Niet?
Ja, is het, is heel,
ja, maar juist bij die gevestigde orde. Weet
dit
je wat,
is heel grof wat ik nu zeg.
Maar zou Netflix live sport nodig hebben?
En dit is heel grof wat ik nu zeg. Echt heel grof, want ik weet met Fireplay is sport heel belangrijk. Maar kijk, waarvoor heb je Netflix? De functie van Netflix is verstrooiing. Weet je, dat je iets fijns wil hebben. Wat is de functie van YouTube? Education. Dus alles heeft een bepaalde functie. En je ziet nu, en dat is dus waarom was gaaf dat gebeurt. Nu komen ook al die functies, net zoals bij tv, gaan weer bij elkaar. En Netflix gaat nu wel, oorspronkelijk verstrooiing, gaat nu die functies van de content bij elkaar brengen. En daarom is het dus wel interessant, maar in de essentie dus niet. Maar wat er nu gebeurt, dus weer wel.
Ja, dus we raken voorlopig niet uitgesproken.
Nee, joh, dat gaat nog jaren door, man, wat hier allemaal mee moeten.
Maar wanneer gaan ze nou een keer winst maken, Ben? Bij Disney Plus in elk geval.
Dus. Nou, kijk, ze kunnen winst maken, maar echt winst zoals we van tech gewend zijn. Weet je, met 50% marge of in de telecom. Nou, dat gaat nooit gebeuren, die content is te duur. Digitaal.
Dan gaan we het hebben over Elon Musk, want die is nog geen 3 weken eigenaar en CEO van Twitter. Maar gezien alle dramatische ontwikkelingen daar, voelt het haast als 3 jaar die we al achter de rug hebben. Kijken we bijvoorbeeld naar de ontslagronde, waarbij de helft van het personeel, bij ongeveer zo'n 4000 mensen, op straat werden gezet. Nu is kort geleden ook het hele management rond beveiliging en privacy daar weggegaan. En daarmee beginnen de privacy toezichthouders in de Amerika, maar ook Europa, zich te roeren. Want Musk wil het vast, maar kan hij ook daadwerkelijk in zijn eentje de veiligheid van bijna 250 miljoen twitteraars garanderen? En welke uitdagingen komen er nog bij als hij van Twitter ook een betaalplatform wil maken? Nou, dat zijn vragen aan een kenner van privacy en compliance. En dus gaan we ze stellen aan onafhankelijk tech-expert Bert Hubert. Welkom, Bert.
Goeiedag.
In wat voor problemen heeft Musk zich nu weer gestort met Twitter als we het hebben over privacy en compliance?
Nou ja, het is toch een beetje alsof je een atoombom gooit op je privacybedrijf. Als je een groot bedrijf bent en je doet heel veel communicatie voor mensen. Want Twitter is niet alleen berichtjes van ik ben boodschappen doen, maar er zit ook een berichtenfunctie achter.
Direct messages.
De direct messages. En daarmee hangt de hele politiek en de hele journalistiek ongeveer aan elkaar.
Ja, heel veel mensen die elkaar tippen, dingen uitwisselen.
Tipjes sturen, berichtjes sturen. En dat is misschien wel de grootste database van berichtjes in de hele wereld die er gewoon ergens bij Twitter op kantoor staat.
Zo.
En die is heel weinig beveiligd. Ze hebben nu inderdaad bij Twitter eigenlijk hun hele privacy team ontslagen, hun security team ontslagen. En ook daarbij de mensen die echt de officiële functies hebben.
Ja.
Dus het is niet zozeer dat je iemand die verantwoordelijk is voor de wachtwoordenveranderingen bij de database hebt ontslagen. Die hebben ze ook ontslagen. Maar ze hebben ook de persoon ontslagen die moet ondertekenen dat de compliance akkoord is. En dat ze hebben voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt met de Amerikaanse overheid.
Ja.
En specifiek met de Ierse overheid.
Ja.
En daar is nu wel heel veel in het nieuws over.
Ja?
Twitter moet zich, net als alle bedrijven die zaken doen in Europa, zich houden aan de GDPR en de AVG.
Ja, precies.
Precies. En daarvoor mag je als groot niet-Europees bedrijf, kan je jezelf voorstellen aan Europa en zeggen, joh, ik ga mij aansluiten bij de Ierse toezichthouder.
Mm-hmm.
En dat kan je natuurlijk doen. En wat je ook bijvoorbeeld de Duitse toezichthouder kunnen kiezen.
Ja, maar wat heeft het voor voordeel om voor Ierland te kiezen?
Nou, niemand kiest de Duitse toezichthouder.
Maar die is te streng.
Die is echt super streng.
Ja.
De Ierse toezichthouder is de favoriete toezichthouder van Amazon en van Google en van Facebook en van Twitter.
En Apple waarschijnlijk ook.
En van Apple. En waarom is dat nou? Die toezichthouder is gewoon helemaal niet goed. Die houdt helemaal geen goed toezicht.
Want die krijgt veel te veel zaken en heeft te weinig personeel. Eigenlijk zoals onze autoriteit persoonsgegevens wel minst groot.
Maar dan nog erger. Ja. Want je moet je voorstellen, in heel Ierland wonen maar 5 miljoen mensen.
Ja, ja.
Daarvan hebben er 2,5 miljoen mensen een baan. En die moeten dan het toezicht houden op de allergrootste techbedrijven van de hele wereld. Vanuit een klein lief kantoortje ergens in Dublin.
Ja.
En dat doen ze gewoon helemaal niet goed. Maar dat komt natuurlijk de grote techbedrijven prima uit allemaal. Want daar is nu iets spannends gaande.
Mm-hmm.
Je mag van Europa dus één land aanwijzen en zeggen, joh, daar doe ik al mijn AVG of GDPR dingen. Maar dan moet je dat daar ook echt wel goed doen. Dus daar moeten dan echt beslissingen genomen kunnen worden over het privacybeleid in Europa. Daar moeten dus ook privacy officers aangesteld zijn die echt het officiële aanspreekpunt zijn van de toezichthouder. En die zijn allemaal vertrokken.
Ja. Maar Bert, weet je, een lawyer van Elon Musk zei... weet je, Elon puts rockets into space. He's not afraid of the FTC, even de regelgevers in Amerika. Dus, weet je, hij zit er gewoon niet mee. Weet je, dat moeten we echt beseffen. Wij doen nu heel moeilijk GDPR, compliant zijn, enzovoort. Maar hij is gewoon, wat we al in de inleiding zeiden, op oorlogspad. Weet je, hij zegt, laat me komen.
Ja, nou ja, dat klopt dus ook wel. En daarom is er nu echt wel iets interessants gaande. Want inderdaad, Elon Musk kan het best winnen van Ierland. Hij is rijker dan Ierland, bij wijze van spreken. Dus daar kom je wel mee weg. Maar op het moment dat hij er echt een te groot potje van maakt... en dat is hij nu aan het doen... kan het zo zijn dat iedere toezichthouder in Europa... dus die in Duitsland, die in België, die in Frankrijk... allemaal individueel toezicht kunnen gaan houden... tegelijkertijd op Twitter.
Ja, maar mag je even... dan gaat de toezichthouder even een hele strenge... bijvoorbeeld Duitsland... die zegt van, no, hier is iets gebeurd dat niet helemaal compliant is met de GDPR. En wij zeggen van, Musk, dat mag niet. Ja. Weet je wat Musk dan gaat doen? Dat mag jij nu invullen.
Nou, dat is een hele goede vraag.
Gaat die trollen op Twitter?
Hij maakt ze kapot.
Ja, het zou best kunnen. Kijk, het is een breder verhaal dan alleen Twitter. Het is een verhaal waaruit blijkt dat Amerikaanse grote bedrijven... kunnen in hoge mate zeggen van, joh, die GDPR... Ja, dat is allemaal wel.
Ja.
En we hebben een leuke banner, Revalue Your Privacy. Ja, dat klopt, we verkopen je gegevens namelijk voor veel.
Ja.
Dus inderdaad, de balans is zoek. De balans is op dit moment niet goed. En maar daarom vind ik dit nu wel zo interessant... want we kunnen het de hele dag over Elon hebben, wat hij allemaal doet. Maar het is wel een wat breder thema, want ook Facebook en Google en Apple... Ja. Kijk, deze week was weer in het nieuws dat Apple bleek... stiekem toch al je locatiegegevens op te slaan.
Ja, hebben ze
Google was volgens mij dat.
Nee, het was eerst Google, cool, daarna Apple.
Ook nog.
Ja, okay, Apple was van deze week, is nieuw.
Maar ik wil heel even ook naar de materie, Bert. Want ik heb begrepen dat Twitter aanspraak maakt op een one-stop-shop-regeling.
Ja,
om zich eigenlijk achter te verschuilen, zou ik maar zeggen. Kun je dat even uitleggen?
Ja, dat zit zo. Je mag dus, als je dus als buitenlands bedrijf, buiten-Europees bedrijf... heb je misschien geen zin om met 27 toezichthouders contact te moeten onderhouden.
Mm-hmm.
En dan mag je dus zeggen, joh, mijn hoofdtoezichthouder zit in dit land van Europa... want daar neem ik substantieel de meeste beslissingen.
Ja, dat is dat verhaal waarom ze aan Ierland
rapporteren. Ja, dat is de one-stop-shop.
Ja.
En dat betekent als een Nederlander ongelukkig zou zijn met Twitter... of met Facebook of met Google, dan kan die niet hier klagen... Of althans, je kan wel klagen bij de autoriteit persoonsgegevens... en die nemen je gegevens dan op en zetten ze op de fax naar Ierland.
Ja, nee, precies. En daar gebeurt nooit.
En daar gebeurt dan niet zoveel.
Oh, en daarom, want ik vraag me altijd af... waarom pakt onze autoriteit persoonsgegevens niet Facebook of Meta... of noem ze allemaal maar op aan? Dat is omdat ze een fax sturen naar Ierland.
Ja, dat is de one-stop-shop in Dublin.
Ja.
En aangezien een kwart van de Ierse economie bestaat... uit die grote techbedrijven... Is het een niet heel goed gefinancierd instituut daar.
Ja, maar dan zou je toch zeggen... Ik bedoel, het is ook heel eerlijk toegegeven... voor het eerst dat ik van die one-stop-shop-regeling hoor... die deugt toch eigenlijk helemaal niet?
Nee.
Nou, waarom gaat Brussel daar dan niet mee aan de gang?
Nou, daar gaan we dus ook bij weg.
Okay.
Wat Europa nu heeft gedaan, die hebben zich gerealiseerd... van joh, we hebben ons vergist. Dat iedereen zich in Ierland zou vestigen en dat Ierland gewoon zou zeggen: het is wel goed zo.
Mm-hmm. Maar die hebben er een belang bij om niet te
precies,
zijn.
En daarmee hebben ze met de nieuwe richtlijnen, bijvoorbeeld de Digital Services Act, dat is nu de nieuwe. En de Digital Services Act, ik heb hem net even zitten lezen. Nou, dat is een menukaart om je vingers bij af te likken. En daarvan hebben ze gezegd: grote bedrijven mogen allemaal dingen niet meer doen. En daar komen ze misschien wel even op wat ze niet meer mogen doen.
Ja.
Maar hebben ze ook gezegd dat gedoe met die nationale regelgevers, dat werkte dus niet.
Nee.
Dus we gaan dus nu rechtstreeks vanuit de Europese Commissie gaan we hier toezicht op houden.
Ja, en dat strookt ook een beetje met wat bijvoorbeeld Thierry Breton al meermaals en ook onlangs weer tegen Musk zei. Zo, mooi hoor, meneer Musk met Twitter, maar we hebben die Digital Services Act, die komt eraan en u moet zich gewoon aan de regels houden. En Musk knikt heel braaf ja.
Nou, dat zou ik ook maar doen.
Wat gebeurt er in de realiteit dan?
Nou, dat zou ik ook maar doen als ik hem was. Kijk, die Digital Services Act, dat wordt pas echt actief ergens in 2024.
Ja.
Nu is die getekend en begint de aanloop ervan. Maar in 2024 kan de Europese Commissie, en die is wel groter dan Twitter...
Ja.
Kan in zijn eentje zeggen, joh, 10% omzetboete.
Ja.
Nou, en dan krijg je zelfs Elon Musk wel aan het huilen, hoor.
Ja, nee, dat weet ik. Maar we hebben natuurlijk heel vaak gehoord van 10% en boetes. Nee, maar in de praktijk, ja, je zit nu, ja, dat zo. Je vindt het echt eng. Maar ik denk dat er dan zo'n juridische procedure komt. En dat duurt zo lang. En waardoor, nou ja, hij is dus niet bang, naar mijn idee. Dus ik. Ja, hij is dus niet bang.
Nou, laat ik het zo zeggen, Bert. Zou er een goede reden zijn waarom Musk banger zou zijn voor onze Europese waakhonden dan de Amerikaanse beurswaakhonden, waar hij het al heel vaak mee aan de stok heeft gehad?
Zoals
de Federal Trade Commission.
Ja, nou, dat is wel een hele vriend. Ja. Nou, ik moet zeggen, als we kijken naar de regels die in Europa zijn opgesteld, die zijn, hebben een stuk meer tanden. En daar kijken ze in Amerika toch ook wel een beetje verlekkerd naar. Want daar zitten er ook afspraken in dat men zegt van, joh, je kunt niet zomaar meer straffeloos bedrijf A van Twitter of Facebook verwijderen en bedrijf B niet. Hè? Ja. Want dat is nu een van de problemen. Als Mark Zuckerberg of Elon Musk met een boze bui wakker wordt, dan flikkert hij heel BNR van Twitter af. Want dan zegt hij, ja, ik vind jullie gewoon niet leuk.
Ja.
Nou, onder die Europese regels kan dat niet meer. Dus dan kan je echt hele dure procedures beginnen. Terwijl als dat nu gebeurt, als je 's ochtends wakker wordt en je Twitter-account is bevroren, dan kun je op een knopje drukken van, nou, ik ben niet blij.
Nee.
Ik wil een klacht indienen.
Precies.
En dat is dan ook alles wat er gebeurt.
Ja. Maar,
jouw hele hoop is nu dus de DSA, de Digital Service Act, met de regelgeving, want er zijn de boetes hoger, 4% en 10%, nou ja, 10% was het, ja. Nee, 4% trouwens.
Nee, 10% van de DSA.
Ja, okay. dat is dan de...
Maar goed, daar is al je hoop nu op gevestigd. Nou, is dat niet een beetje naïef, Bert?
Ik weet niet, alternatieven zijn dat we raketten gaan afvuren op Elon Musk of zo. Nou, maar hij moet er ook meer van.
Dat moeten we ook niet willen.
Maar we moeten er wel iets mee natuurlijk.
Precies. Ja. Nu wil ik het ook hebben over een ander hersenspinsel van Musk, waar hij ook van tijd tot tijd over spreekt, maar waar we eigenlijk te weinig over horen. Namelijk het feit dat hij misschien ook een betaalplatform van Twitter wil maken. X the Everything app. Ik besefte laatst pas dat resoneert met X.com, wat hij ooit had, wat samen ging in PayPal, als ik het goed heb. Wat voor moeilijkheden gaat hij tegenkomen als Twitter heel transactiegedreven moet gaan worden? Ja. Want dat wordt nu al met Twitter Blue is een hoofdpijndossier, maar dat gaat dan vooral om die verificatievinkjes kopen. Maar wat komt er nou bij kijken, ook vanuit Europese wetgeving, als hij zegt, we gaan allemaal met elkaar betalen via Twitter?
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat hij dat betalen alleen in Amerika gaat doen.
Oké, want daar kan dat makkelijker.
Want in Amerika zijn de betalingen zijn zo slecht en zijn zo duur. Dus als je bijvoorbeeld een tientje wil overmaken in Amerika naar iemand anders, kost je dat via een bank $26.
Ja, daarom zijn er ook allerlei diensten die dat faciliteren.
Dus daarom is er een markt voor alternatieve betalingsmethodes. Dus ik snap op zich nog wel dat je dit in Amerika gaat beginnen.
Mm-hmm.
Maar het interessante, wat blijkt nou, als jij dus een bankachtig, als jij een bank wil gaan spelen, dan word je ook gereguleerd als een bank. En wat blijkt nou? In Amerika hebben ze geen one-stop-shop voor een bank. Dus als je een bank wil beginnen, moet je in iedere staat van Amerika een apart kantoor openen. Nou, dat is zelfs voor een Twitter wat veel werk. En dat blijkt, het is zelfs voor Apple wat veel werk. Want Apple heeft ook een bank gestart, een betalingscircuit in Amerika.
Mm-hmm.
En die hebben dat uitbesteed aan Goldman Sachs.
Ja, ja.
Want die hebben gezegd, dit is te moeilijk voor Apple.
Okay.
En nu zegt Elon, nou, ik ga dat gewoon doen.
Ik kan het wel.
Ik kan dat wel.
Ja.
En in Amerika wordt ook heel veel geld verdiend aan betalingsverkeer. Dus als je met een creditcard iets betaalt, dan blijft er 2% haken. Of blijft aan de strijkstok hangen ergens. Ja. En die kan je dan vaak weer terugverdienen als allemaal punten en zo.
Ja.
Dus misschien is het wel heel aantrekkelijk daar om in het betalingsverkeer te gaan zitten tussen mensen die interessante tweets maken en die zouden dan wat geld kunnen gaan verdienen. Want dat zit ook in het plan.
Ja, maar PayPal is ook ooit gewoon naar Europa gekomen en werkt best aardig. Ik gebruik het van tijd tot tijd wel. Dus in theorie zou ik openstaan voor dat idee. Of is er met PayPal iets wel heel goed gegaan dat Musk met Twitter waarschijnlijk niet gaat lukken?
Ik vermoed, als je achter de schermen gaat kijken, dat PayPal inmiddels een vrij gewone bank is geworden.
Ja, ja, ja.
En dat die misschien ook als een cowboyclub is begonnen, maar nu krijg ik ook allemaal regulatory dingetjes en ken je klantregelingen met PayPal.
Ja.
Dus het spannende is daar ook wel af.
Ja.
Nou ja, wat mij opvalt, weet je, hij verzint iets way offs. En dan gaan wij met onze rationele geest en onze MBA's gaan we allemaal analyseren. Dat kan wel, dat kan niet, regelgeving, problemen. Maar ja, weet je wel, je moet ook gewoon iets verzinnen en dan daar vol aan werken. Dus het is ook een manier van benadering. Kijk, wij benaderen dit allemaal vanuit hier de studio, maar altijd vanuit een ratio. En dit is allemaal irrationeel.
Ja.
Dit is ook gewoon proberen. Dus de Everything app, weet je, waar hij over praat,
ja,
dat zeggen wij ook nu, kansloos. Maar ja, hij heeft heel veel dingen. Rockets to the moon, to Mars.
Ja. Maar als je nou voor de grap kijkt, zijn andere innovaties. Die raketten heeft hij gebruik gemaakt van kennis die al lang aanwezig was, maar iemand moest het een keer gaan doen.
Ja.
En dat heeft hij wel heel goed gedaan. Dat moet wel gezegd worden, maar dat was nou net geen cowboystart.
Ja. Hij is eigenlijk meer gewoon een hele handige koopman die een beetje verstand van techniek
heeft. Nou, als we nou toch over Elon gaan hebben.
Ja.
Een van de dingen die hij echt wel dan goed doet, en verder vind ik het echt een hele vervelende en gevaarlijke man. Maar wat hij wel goed doet, is tegen techneuten zeggen in sommige bedrijven van hem, ga los jongens, jullie mogen.
Ja, ja.
Jullie mogen eindelijk doen wat jullie bij de andere saaie bedrijven niet mochten. En daar komen dan soms hele mooie raketten uit.
Ja. Dus, of elektrische auto's.
Of elektrische auto's.
Boren.
Dus in zoverre zie ik er wel wat in.
Ja.
Maar aan de andere kant, als je zegt, ik wil een financieel stelsel worden. Ik wil een winkel beginnen. Een shop for everything waar iedereen op kan gaan bouwen. dat is niet Elon.
Nee.
Dat is niet wat je achter hem verwacht.
Maar buiten Elon is dat toch wel in het Westen mogelijk, naast WeChat in China, als jij gewoon qua ideeën heel moeilijk, maar dat... Ja.
Het zou kunnen, maar ik ben op zich best wel blij dat wij een los, goed functionerend betalingsverkeer hebben.
Ja.
Waarbij mijn bank niet op mij zit te spioneren. Want mijn bank mag dat niet.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk wel lekker, dat die bank een eentje los is van het casino.
Ja, en jij wilt ook graag zo houden. En die privacyrisico's houden we zo nog een beetje op afstand.
Ja, ik
als
vind
mensen wel zijn zin zou krijgen, dan zouden we ons echt zorgen moeten maken.
Dan zou ik me veel meer, want dan moet je dus een toezichthouder gaan bouwen met een omvang. Want zoals Ben net ook al zegt, Elon probeert inderdaad allemaal wilde dingen. En daar moet dan zo'n toezichthouder achteraan rennen. Dus je zou dus bijna zeg maar een dedicated Elon toezichthouder met zeg maar 1000 ambtenaren die niks anders zitten te doen dan zijn spullen binnen de rails houden.
Nou, dan moeten we een heel team nannies aanleggen. Dus weten we dat ook weer. Dankjewel, onafhankelijk tech-expert Bert Hubert. Straks in BNR Digitaal over betalen voor een sociale app gesproken, moeten we dat wellicht in de toekomst ook voor een nieuweling op dat vlak, BeReal. En wat zien ze vliegen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Dat zijn drones. Maar waarom eigenlijk? Dat hoor je ook zo.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. De NVWA maakt gebruik van drones. Om bijvoorbeeld letterlijk een helikopterview te krijgen op gebieden met bepaalde gewassen. Daarover vertelt die instantie deze week meer op het ECP Jaarfestival in Den Haag. En zometeen in BNR Digitaal dus. Nu eerst.
De zoekopdracht.
En vandaag hebben we het een en ander laten uitzoeken over BeReal. Een sociale app die vooral dit jaar is doorgebroken met een eenvoudige formule. Eenmaal per dag krijgt iedereen die hem gebruikt tegelijkertijd een melding om twee foto's te maken met de camera op de voor- en achterkant van je telefoon. En die deel je dan met iedereen of alleen je vrienden om te zien waar ze op dat moment mee bezig zijn. Maar die app is gratis en zonder reclame, dus hoe gaat daar ooit geld mee verdiend worden? Dat hebben we laten uitzoeken door collega Mats Akkermans. Af en toe te horen bij BNR in de tech-update en sinds kort ook een deeltijd politiek verslaggever. Welkom, Mats Akkerman, moet ik zeggen. Hi. Ja,
leuk om weer te zijn.
Heel goed, even die S eraf.
Ja, goed, heel goed.
Ik vind BeReal zelf heel erg tof. Zit jij er eigenlijk ook op?
Ik zat erop de zomer toen het zo populair werd. En op een gegeven moment was ik het weer een beetje zat. Maar ik heb het speciaal voor vandaag weer geïnstalleerd. En ik heb hem nog niet geopend, zodat we zo hier in de studio heel toevallig nog even BeReal kunnen maken. En
voor mij is hij al geweest vandaag.
En waarom ben je het zat?
Nou, ik zat dus 5 van de 7 dagen zat ik hier meestal achter mijn bureau. Dus dat was elke dag was het dezelfde foto. Ja.
Ja, maar het zijn in principe wel verschillende tijdstippen per dag dat je die meldingen krijgt. Maar,
maar ik maak lange dagen, Joe.
Ja, jij wel.
Ik heb het 3 keer geprobeerd.
Ja?
Ik moest weer van jou, Joe. Ja? En, maar toen lag ik s'avonds op de bank en moest ik een foto maken. Denk ik, ja, dan moet ik nemen van mijn woonkamer. Want ik keek gewoon tv.
Ja.
Denk, ja, dat ga ik niet doen.
Nee, dat snap ik. Maar ik vind het juist leuk om inkijkjes te krijgen in de levens van bekenden, van vrienden, van collega's. En dingen te zien die ik normaal nooit zou zien. Zoals hoe hun huis eruit ziet.
Ja, het is ook wel leuk. En zeker als iemand een keer op vakantie is. Of in de zomer met festivals of zo. Ja, dan krijg je wel echt wat leuke inzichten natuurlijk. Maar
precies.
Ja, toen was het september. En toen zat ik dus alleen maar hier achter die bureau. Zonder die systeemplafonds. Ja. En het was toch wat minder interessant.
En ik wil nog één ding aan toevoegen. Het is heel schadelijk. En dan hebben we natuurlijk de hele dag. Maar schadelijk dat dus een app gaat bepalen wat ik over een paar minuten moet doen.
Ja.
En dat wil ik als proberend vrij mens toch zelf te bepalen.
Ja, maar het is een
niet
beetje.
Ja, maar.
Het is een softe notificatie. Hij dwingt je niet om het gelijk
vind
te doen.
Vind ik wel, want ik voelde gelijk, ja, dat heb ik afgesproken, dat moet ik dan doen.
Misschien ligt het meer aan jou dan aan de.
Ik denk het wel.
Ik wil eerst even meer weten over BeReal, ook voor de luisteraars, Mats. Want waar komt BeReal eigenlijk vandaan?
Nou, het komt dus oorspronkelijk uit Frankrijk. Wist
Mooi.
Ik ook niet, maar het is gevestigd in Parijs, het hoofdkantoor. En het is gemaakt door 2 jongens die elkaar hebben ontmoet op een soort van Franse computerschool, een private school, maar waar je dan geen geld voor hoeft te betalen, maar waar je gewoon komt als je goed bent.
Mm-hmm.
Ze heten, mijn Frans is niet zo goed, maar ze heten Alexis Barria en mm-hmm. Kevin Perrault.
Klinkt goed.
En die school is opgericht door de miljardair Xavier Niel. En die naam moet je even onthouden, want die komt zo nog terug.
Okay.
Gelanceerd in 2020 en vooral afgelopen jaar natuurlijk echt geëxplodeerd qua aantal mensen die het gebruiken.
Ja, ik weet nog dat het in april opeens in het nieuws kwam. Toen ben ik het gaan gebruiken, in de loop van de zomer dus meer. Hoeveel mensen hebben ze nu volgens de cijfers?
Er wordt geschat dat er nu 10 tot 15 miljoen dagelijkse gebruikers zijn. En
okay.
Ze zitten al over de 20 miljoen maandelijkse gebruikers. Dus dat zijn behoorlijke aantallen. Want in april, toen jij het dus ontdekte, ging het nog om 3 miljoen.
Zo.
Dus je ziet dat pak een beetje een half jaar tijd best wel is toegenomen.
Yeah.
Vooral in de zomer dus werd het heel erg populair. In juli bijvoorbeeld. Toen kwam het in Amerika op nummer 1 van meest gedownloade apps. En in juli nam het aantal downloads ten opzichte van juni ook toe met 86%. Dus 2 keer zoveel downloads een maand later.
Ja. Ben?
Mats, heb je ook opgezocht wat de verklaring is dat die app zo populair werd?
Ik weet het eigenlijk niet precies. Nou ja, het is volgens mij in Amerika is het zo populair geworden omdat het daar heel erg op de universiteiten populair is geworden. Een beetje zoals Facebook.
Is ook geplucht van die feestjes. Ja,
ja precies. Dus daar
maar toch ook het echte leven. Het is een beetje toch een reactie op Instagram, leuk, TikTok, leuke...
Ja. Daar is het natuurlijk mee gemaakt. Met, precies. Iedereen was
het
een beetje
echt, dat was perfecte. Hè,
ik maak me helemaal op, filter en ik photoshop mijn wallen weg en ik haal er nog een paar kilo af. En,
nee, dat zijn gewoon rauwe foto's.
Daar was Gen Z, zeg maar. De echt jonge jongeren, die waren klaar met dat alles eigenlijk fake was. En daarom is het populair geworden. Want het is dus vooral ook heel erg populair. We hebben het steeds over gebruikers. Maar het zijn met name jongeren. En dan echt jonge jongeren. Die vooral deze app gebruiken.
En heb je er ook nog onderzocht, misschien over vraag ik je nu hoor. Dat ze en BeReal gebruiken van het echte wereld. En dan ook nog TikTok om de mooie filmpjes. En ook nog Instagram om de echt mooie foto's, dat ze beide gebruiken met fake accounts erbij. Want dat hoor ik altijd van Gen Z.
Goede vraag eigenlijk. Ik heb daar niet getallen
geen
voor.
Zo, maar dat is het idee, hè?
Maar je had het net over jonge gebruikers, hè? Kun je daar wat over zeggen? In hoeverre zitten er veel meer jongeren op BeReal ten opzichte van de andere gevestigde orde?
Uit onderzoek blijkt dat 91% van de gebruikers onder de 35 is. En als je dat dan vergelijkt met Snapchat bijvoorbeeld, daar staat 73. Bij TikTok had ik niet verwacht, maar 44.
Zo, bijna. Veel oude mensen op TikTok tegenwoordig.
Ten opzichte van die andere dingen is BeReal echt, dat zijn echt de super jonge doelgroep.
Ja, nou dat is wel interessant. Maar goed, dan komt een interessante vraag, hè? Want zo'n jonge doelgroep, is die überhaupt interessant om te monetizen? Weet je wel, een heleboel die mensen die hebben nog niet eens een creditcard, misschien niet eens een bankrekening. Wat is hun perspectief om geld te gaan verdienen met BeReal? Want ik zie er ook geen advertenties in.
Ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog volledig afhankelijk van investeerders. Mm-hmm. Die het overeind houden. En dan komen we weer even terug bij die Xavier Niel, waar we het aan het begin over hadden.
Yeah.
Want die zag zelf niet zoveel in de app, maar zijn zoon is een Gen Z'er. En die ging die app gebruiken. En toen zag hij dus als vader, hey, mijn zoon is heel erg fan van deze nieuwe app. En hij zou dus bereid zijn volgens Financial Times om er $1.2 miljoen in te investeren voor 10% aandeel in het bedrijf.
Ja.
En dat is zo een beetje gaan lopen, want het bedrijf, de app moet het vooral hebben van venture capital. Dus durfinvesteerders die zeggen, nou, ik ben wel benieuwd, ik kijk even. En in 2021 is er toen een investeringsronde geweest van 30 miljoen. En afgelopen jaar volgens Business Insider in mei ook nog eens weer een nieuwe ronde waar 85 miljoen is opgehaald.
Ja.
Die bedragen, daar zijn ze zelf niet transparant over. Die hebben ze zelf niet bevestigd. Maar de geschatte waarde in ieder geval is nu 600 miljoen.
Volgens de Financial Times.
Volgens de Financial Times, inderdaad.
Ja. Ik zocht net die Xavier Niel op met net worth 8,3 miljard.
Nou, dus kun je nagaan.
Dat is behoorlijk.
Ja.
Dus dan is 1,2 miljoen is niks.
Een van de investeerders is dus Andreessen Horowitz. Die kennen we, Ben.
Dat is een grote, ja.
Ja, die zien hier dus daar blijkbaar iets in. Maar goed, die zien ook wat in Web3. Daar vinden we misschien ook wat van. Maar dus ook in BeReal.
Ja, die durven dus, weet je, het is het oude mantra. Hè? Gebruikers. En daarna gaan we geld verdienen. Maar dan is altijd de vraag, hoe kan je geld verdienen op het internet? 1, mensen laten betalen. 2, advertentiegeld.
Dat zijn er niet meer mogelijkheden dan dat?
Maar kijk, dat kan je helemaal ondersplitsen natuurlijk. Je kan ondersplitsen, want moet jij het betalen, zeg maar, voor content? Of betaalt iemand anders dat voor je? Dus dat kan je onderscheid maken, maar dat zijn er twee. Doe je advertenties, heb je toch bereik nodig of een specifieke doelgroep? Nou, jongeren advertenties, hoe gaan we daarmee om? En jongeren ook, dat ze iets betalen voor een digitaal goed of iets anders, of een subscription. Dat wordt best een moeilijk verhaal, ook omdat het natuurlijk klein blijft. Ja. Het zijn jouw vrienden.
Ja,
het zit in
het is juist best een intieme app en dat vind ik er zo leuk aan.
En dat is nu waar ze mee bezig zijn natuurlijk. Want waar ik net antwoord op gaf was eigenlijk vooral hoe ze nu aan hun geld komen. Maar ook investeerders willen natuurlijk op een gegeven moment geld gaan zien.
Wat zijn hun gedachten?
Ja, dat hebben ze zelf gezegd over die model.
Nou, ze willen in ieder geval reclamevrij blijven. Dat Financial Times heeft ook medewerkers gesproken.
Heel duidelijk.
Nee, dus niet inderdaad dat je allemaal balkjes krijgt en gesponsorde
dingen. Dat zei Mark Zuckerberg ook, hè? Totdat ze naar de beurs gingen.
Iets beloven en het ook daadwerkelijk doen zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Maar het plan is om reclamevrij te blijven, maar dat ze wel dingen als in-app aankopen gaan aanbieden. Dus waar ik zelf heel erg aan zit te denken is bijvoorbeeld dat je in FIFA of andere games dat je van die lootboxes hebt en dat jongeren dan voor kleine bedragen steeds kleine extra's.
Maar wat zou je dan kopen? Ik zou niet weten waar ik geld voor over zou hebben in BeReal. Die kneuterigheid is voor mij ook de charme van die app. Ik hoef helemaal geen extra's erbij.
Dus dat zijn de ideeën. Maar inderdaad, wat ga je dan in godsnaam verzinnen dat jongeren denken, en nu ga ik even een eurotje neerleggen om in BeReal
als
extra
een stickertje.
Ik zou een voorbeeld geven. Ja. Als ik het echte leven van Max Verstappen mag zien, heb ik een tientje per maand voor over.
Dat vind ik interessant. Dan neem je dus abonnement op mensen.
Nou ja, ik kan me voorstellen, als iemand echt groot is...
Dan krijg je... Maar dat is wel interessant, want dan heb je het over het Patreon-model... of OnlyFans dat betreft.
Nou, ja,
dat...
OnlyFans.
Precies, en Musk met Twitter wil dat misschien toch ook gaan doen... want Twitter heeft ook ooit een onderzoekje gedaan... of ze abonnementen op volgers of op accounts zouden gaan toelaten.
Dus dan zet je het op de persoon. Ja, iets ook waarover gepraat wordt of gespeculeerd wordt... is dat bedrijven challenges kopen. Hè. Je weet wel van die dingen dat jongeren dan allemaal een challenge gaan doen. Ja. Maar dat een bedrijf zijn naam eraan hangt... en dat dan via BeReal die challenge wordt gepromoot. Van ga nu allemaal naar de Burger King om een burger te eten... en maak er een foto van.
Dat
of
zou
zo.
Ook nog kunnen.
Misschien niet een heel gezond voorbeeld. Maar
dat schaar ik dus onder het advertentiemodel. Want dan ben je afhankelijk van het marketingbudget. Gaat het economisch wat minder, ben je dat kwijt. Maar dat zou kunnen. Hè. Dat zou kunnen. Als het groot is, is dit een idee.
Maar tot slot dan nog even. Het kan ook gewoon zijn dat ze willen worden overgenomen, toch?
Ja, daar kan je natuurlijk op hopen inderdaad.
En dan cashen, en dan zien we wel wat
voor een miljard werd overgenomen door Facebook. Maar goed, dan moet je ook maar kijken of alle waakhonden die overnames goedkeuren. Nou, daar zit jij beter in dan ik. Maar dat is dan ook maar weer de vraag. Zeker als het een bedrijf is wat inmiddels wordt geschat op 600 miljoen. Dat kun je niet zomaar overnemen. Maar goed, je ziet dus ook dat andere bedrijven nu gewoon het misschien niet willen overnemen. Maar dat ze het gewoon kopiëren. Hebben het al vaak genoeg
dat gebeurt ook al, TikTok
Instagram
en Instagram.
Kopieert gewoon die functie van BeReal in Instagram. Ja, dan hoef je het ook niet meer over te nemen. En dat gaat misschien ook weer knagen aan de populariteit van BeReal als het in andere populaire apps gaat zitten. Dus
ja, tot slot nog heel kort. Hoe blijf je nou real op BeReal? Jij zit er immers ook weer op.
Is eigenlijk bijna onmogelijk. Ik zat vrijdagavond op een dakterras in Den Haag... en ik zag allemaal jonge meisjes foto's maken van de lucht met BeReal. En mijn mobiel lag achter de bar aan een oplader, kon ik even niet bij. En ik kon echt real met een goede vriend van me een keertje bijpraten... zonder gestoord te worden door dat soort meldingen. En dat was eigenlijk wel heel fijn.
Voor jullie geen BeReal dus. Maar goed, weten we dat ook weer. Dankjewel, collega Mats Akkerman.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt tegenwoordig gebruik van drones... om in allerlei situaties beter toezicht te houden... en dat vooral ook gemakkelijker en efficiënter te doen. Maar hoe gaat dat precies? En welke technologie wordt er verder nog gebruikt door de NVWA? Dat gaan we vragen aan Rob Broekman... bij de NVWA verantwoordelijk voor remote sensing en data-acquisitie. Welkom, Rob.
Ja, dankjewel.
Hi. Welke taken laten jullie eigenlijk vervullen door drones... als je even de belangrijkste moet opnoemen?
Voor de visserij, illegale fuiken detecteren doen we met drones. Wij zijn plantgezondheid voeren we uit met drones. We hebben een test en diverse pilots uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de Afrikaanse varkenspest, zeg maar, om te monitoren hoe de zwijnenpopulatie zich verspreidt en waar ze zitten.
Ja.
Dat is een mooi project geweest.
Dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden waarbij je gewoon over een gebied vliegt met een drone om in de gaten te houden of er iets te detecteren valt.
Ja, je krijgt een andere blik van boven. Hè. Je gaat meer zien, je gaat andere dingen zien. En het maakt het voor de inspecteur makkelijker om naar de juiste plek op het juiste moment te gaan.
Ja, nu kan ik me voorstellen dat je heel veel drones nodig hebt om al die projecten tegelijkertijd uit te voeren.
Ja, inmiddels hebben we 86 drones, ook verschillende types. Elke drone-operatie vergt soms een andere type drone. En de drone is in principe maar het vervoersmiddel. Ja. De sensoren die eronder zitten, is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Dus we hebben een grondradar, we hebben een hyperspectrale camera, LiDAR, multispectrale camera's. Ja. En die techniek, dat biedt heel veel perspectief voor de toekomst.
Ja, de drone is eigenlijk alleen maar het vervoersmiddel. En afhankelijk van wat voor apparatuur je eraan vastgroeft, kun je verschillende dingen mee doen.
Ja, inderdaad. Ja.
Hey, en daar gaan jullie dus denk ik dan ook deze week over vertellen op het ECP Jaarfestival. De visie van NVWA rondom jullie inzet van drones. Waarom moet de wereld weten, of in ieder geval in Nederland, wat jullie daar allemaal mee kunnen?
Ja, wij zijn eigenlijk ook binnen NVWA een transitie aan het van zintuiglijke naar digitale waarneming. Dus eigenlijk, wat zien we als mensen? Eigenlijk heel beperkt. Maar vanuit vliegtuigdata, satellietdata, dronedata gaan we veel meer zien. En wij hoeven het niet zien. Uiteindelijk kan de computer de inspecteur helpen om juist de plaatsbepaling te bepalen. En of je wel of geen monster neemt van een plantje of van een boom.
Ja, precies. Worden dat soort dingen eigenlijk elders ook al toegepast? Of zijn jullie als NVWA een beetje een uitzondering met hoeveel gebruik jullie al maken van drones?
Nee, we zijn in 2017 begonnen. En in principe in mijn eentje. Maar uiteindelijk ga je samen...
In je eentje?
In mijn eentje, ja. Inderdaad. Bij de overheid is het niet altijd handig, zeg maar, om met een innovatie te starten.
Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen,
Ja, ik wilde eigenlijk al eerder starten. Maar ik ben eigenlijk met een opleiding begonnen, projectmanagement. En toen heb ik gezegd, het gaat over drones doen. En als je een opleiding doet, hoef je eigenlijk minder verantwoording af te leggen, zeg maar, waar je mee bezig bent. Toen heb ik een experiment uitgevoerd. Onze inspecteur-generaal uitgenodigd, alle divisiedirecteuren, die zijn allemaal gekomen uiteindelijk.
En het was een experiment met fuiken of met iets anders?
Nee, met drones boven bosgebied.
Bosgebied.
Voor landbouwpercelen, water, perceelsmeting, plas-drasgebieden.
En wat meet je dan? Dus hoe de plassen, hoe vochtig het is?
Landbouwers krijgen subsidie, of aanvragers, als het drassig is. En drassig, de norm was destijds, als het water naar je lazen loopt, dan is het drassig. En wij dachten, ja, dat kunnen we met andere kamer en thermische kamer kunnen we dat beter in beeld brengen. Dat is eigenlijk ook gelukt om zeg maar met de drone-technieken de plasdras exact van boven in beeld te brengen. Zodat het veel makkelijker te inspecteren is.
Ja, nu kan ik me wel voorstellen, dit is nogal een innovatie. En een heleboel inspecteurs werken al jarenlang op dezelfde manier. Opeens komt daar zo'n eenling met al zijn drones aan. En al de inspecteurs moeten daarin meegaan. Hoe wordt daarop gereageerd? Want dit is een compleet andere manier van hun werk uitvoeren.
Ja, heel divers. We hebben nu ook inmiddels meer dan 60 piloten in opleiding of al in operatie. Mm-hmm. En die piloten hebben eigenlijk zo geselecteerd, zijn inspecteurs. En die moeten een beetje passie hebben met drones en met innovaties. En ze moeten de drone in eigen werkveld, in elk domein, kunnen toepassen. En dat helpt, zeg maar, als je zwarte beelden hebt, dat ze snappen, oké, ik moet het klepje eraf halen, zodat de beelden goed zijn. Maar bijvoorbeeld met de winterpeen, wij brengen dat hele gebied in kaart. En de inspecteur die moet daar eigenlijk een monster nemen op plantgezondheid.
Ja.
Normaal doet hij dat zeg maar de eerste 40 meter. En wij hebben eigenlijk in onze test met droomvluchten hebben wij het hele perceel in beeld gebracht.
Ja.
En we hebben onze uit de hypothese, al het gewas wat achterblijft, daar is de kans op ziektebeeld groter.
Ja, dat snap ik. Maar die inspecteurs, vinden die dat in één keer oké? Of deden ze in eerste instantie heel erg laatdunkend over, oh, er komt opeens iemand met een drone die het zogenaamd even beter gaat doen?
Ja, ze zeiden, droom maar lekker verder en dan gaat niet werken. Bij de politie destijds hadden ze ook drones geïmplementeerd en daar werkte het toen ook niet.
Er was toch ook wel weerstand om dat toe te laten in de methode, zou ik zeggen.
Je moet het eigenlijk aantoonbaar maken dat het werkt.
Ja. Ja. Dus je bent een akkerbouw, ik heb winterpeen en dan gaan jullie normaal gesproken controleren of dat allemaal gezond is. Nu komt er inderdaad zo'n dronevlieger, die vliegt met zijn drone eroverheen. Je ziet een paar plantjes, die zijn minder. Kun je even dat proces beschrijven, wat hij dan, dus de beelden, kijkt hij dan terug of met kunstmatige intelligentie krijg je dat plantje, daar en daar. Hoe gaat dat?
Ja, we hebben het verschillende traject. In eerste instantie zijn wij daar begonnen om het perceel in te vliegen. Dus daar gaan we een grote plattegrond van maken. Mm-hmm. Uit de plattegrond gaan we puntjes zetten waar de vitaliteit achterblijft. En daar sturen we de inspecteur met de route-app naartoe. En dan gaat hij beoordelen, moeten we dat plantje wel of niet eruit halen. Uiteindelijk zijn we ook al een stapje verder gegaan. Hebben we met beeldherkenning hebben we toegepast. Mm-hmm. Is het plantje rood verkleurd? Is dat een aanleiding voor een bepaald ziektebeeld? En die laten wij zeg maar aan de inspecteur zien. En dan bepaalt de inspecteur, ga ik je wel of geen monster van nemen?
Ja, tegen wat voor problemen loop je eigenlijk aan met de inzet van drones? Want we hebben natuurlijk ook de afgelopen 10-5 jaar gezien dat er steeds meer regelgeving om überhaupt drones te laten vliegen is ontstaan. Ben je daar gelijk van gevrijwaard omdat je ook voor de overheid werkt? Of moet je ook allerlei procedures door en word je eigenlijk ook beperkt door de regels om drones aan banden te leggen? Om dat soort dingen te doen?
Ja, we hebben natuurlijk ook met de luchtvaartwetgeving te maken. Precies. Net als een ieder. We zijn wel destijds state operator geworden. Dus dat je vanuit de staat, net als politie en brandweer...
Toch een beetje uitgezonderd van sommige regels die voor de consumenten gelden, of voor bedrijven.
Nu zijn we overgegaan naar de Europese wet en regelgeving. En dat betekent zeg maar dat we alle condities die er nu aanwezig zijn, dat we aan moeten voldoen.
Dus ja.
We hebben daar ook een vliegorganisatie voor opgezet. En je moet dan borgen dat er een training gegeven wordt, dat de drone onderhouden worden, dat de mensen opleiding krijgen, dat de mensen op de juiste plek vliegen en mogen vliegen.
Maar wat ben het zijn er dingen die jullie wel mogen die ik niet mag met mijn drone?
Als je de volledige opleiding doet, in principe heeft iedereen een opleiding nodig om te mogen vliegen.
Het dronebewijs.
Het dronebewijs, inderdaad. Dan zijn wij nog een stapje verder, dat wij heel veel ontheffingen hebben aangevraagd om op alle plekken eigenlijk waar we graag willen toezicht te kunnen houden. Ja. Mocht de drone zeg maar professioneel...
Dus jullie mogen bijvoorbeeld dichter bij Schiphol komen dan ik?
Als wij daar de juiste maatregelen voor nemen, mogen wij dat inderdaad.
Ja, precies. Hey, werken jullie dan ook veel samen met andere overheidsdiensten? Want ik kan me voorstellen, we hadden het net ook al even over, dat er veel meer afdelingen met drones veel meer kunnen doen. En is er veel kennisuitwisseling?
Ja, zeker in het begin zijn we, en nu nog steeds, werken we zeg maar heel veel samen met de Rijkswaterstaat, de politie, brandweer. We hebben nu een Europese aanbesteding voor drones aan te schaffen. Dat doen we gezamenlijk. We hebben gezamenlijk ook een drone-app ontwikkeld. Dus wij betaalden de drone-app. Rijkswaterstaat betaalt de opleiding.
Een drone-app gewoon om hem te kunnen besturen of om data te verwerken?
Nee, eigenlijk meer om onze vluchten vast te leggen en te loggen.
Okay.
We kunnen kijken hoe vaak heeft die drone gevlogen. Moet de batterij niet vervangen worden?
Ja.
Heeft hij op de juiste plek gevlogen? En wij willen ook eigenlijk data delen. Als wij boven een bos vliegen om ziektebeelden te detecteren, wil ik eigenlijk die data delen met de politie of Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer kan kijken naar, zit daar een steenuil? Politie kan kijken, zitten er blauwe tonnen?
Ja.
Dus eigenlijk dat je maar niet achter elkaar hoeft te vliegen, maar dat je maar één vliegbewegingen.
Eigenlijk een one method fits all methode voor drones. Je gaat gewoon, je kan het effectief het hele land in kaart brengen met een drone. En allerlei divisies van de overheid kunnen daar hun voordeel mee doen.
Ja, daar willen we naartoe. Hè. Dus ook boven visserij. Wij gaan naar de illegale visserij kijken. Ja. Als we rechts kijken, zien wij de containerschip voor de ILT. Dus ja. Inspectie van Leefomgeving. Als we naar beneden kijken, zien we voor Rijkswaterstaat een olievlek. En in de toekomst willen we eigenlijk één vlucht uitvoeren, dat iedereen eigenlijk zijn eigen toezichtsonderdeel eruit haalt.
En wordt die data ook publiekelijk beschikbaar? Want ik kan me voorstellen, het is ook mijn geld die je besteedt aan, ja, aan die data.
Goeie vraag, dus, vind ik.
Ja. Ja. Nou, bijvoorbeeld boven de winterpeen.
Top voorbeeld, die winterpeen blijft de hele dag in mijn hoofd zitten.
Dat dacht ik al. Ik dacht, dat ga ik weer eventjes aanhalen. Wij hebben die data ingevlogen. Ja. Met als doel om ziektebeelden te vinden. Maar voor die boer is het ook van toegevoegde waarde. Dus wij hebben ook wij willen die data eigenlijk ook delen met de boer. En we hebben ook één onderdeel hebben met de boer gedeeld. En die zag, er is heel veel muizenverraad vanuit de slootkant. Er zijn heel veel veldmuizen en bosmuizen die aan de winterpeen hebben geknabbeld.
Oh, wow.
Veel meer schade dan hij eigenlijk voor ogen had.
Ja. Ben je inmiddels meer inspecties uit gaan voeren? Met minder kosten?
Ja, als we het voorbeeld van illegale fuiken. Ja. Dat deden we in het verleden met een bootje.
Ja.
Dus de inspecteur zit op een bootje met een lange kabel eraan en een haakje. Als er net blijft hangen, dan hebben ze fuik gevonden. Inmiddels doen we dat met drones. We maken 1000 foto's en de beeldherkenning haalt van die 1000 foto's 3 foto's eruit. Daar ligt een illegale fuik. En dan sturen de inspecteur risicogericht kennisdreven naar die plek.
Veel meer inspecties dus.
Ja, ja. Ja, mooie schaalvergroting. Tot slot nog even, hè, want we hadden het aan het begin van deze uitzending een heel andere context over Twitter en privacy bijvoorbeeld. Hoe zit dat bij het gebruik van jullie drones? Zijn er veel dingen waar jullie rekening mee moeten houden? Want drones zijn tegenwoordig ook behoorlijk AVG gebonden. Ja, geldt dat allemaal voor jullie ook?
Ja, het geldt ook allemaal voor ons. Dus wij moeten ook aan alle verplichtingen voldoen. Mm-hmm. Boven bos hebben we gelukkig geen last van AVG met de steenuilen en de boompjes.
Nee, die maken zich daar niet zoveel zorgen
dus,
over.
Dus daar hebben we wel geluk
maar boven
mee.
Boven bewoonde gebieden zal dat best een issue kunnen zijn, toch?
Ja, ja. Dus we moeten alle restricties houden, zeg maar, die in ieder ook van toepassing zijn.
Ja, dus daar zitten in ieder geval geen risico's dat jullie beperkt zouden kunnen worden in wat je allemaal met die bijna 90 drones kan doen in Nederland.
Ja, wij zijn eigenlijk niet op zoek naar mensen, maar wij zijn ook op zoek naar zieke plantjes of andere dingen. Dus ja. De mens en de privacy is eigenlijk voor ons geen issue. Wij zijn naar andere dingen op zoek.
Nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Dankjewel voor deze toelichting. Rob Broekman van de NVWA. Ja,
dankjewel.
Tot zover BNR Digitaal. Deze show kun je altijd terugluisteren als podcast op elk platform, evenals via bnr.nl en in onze app. Daar vind je ook de Cryptocast, die volledig de diepte ingaat deze week over de aanhoudende soap rond FTX. Want dat is toch ook wel
dat
de moeite van voor
gigantisch
volgen waard. Hè? Ongelooflijk, hè, Ben. Misschien moeten we het daar ook maar weer eens over hebben in
zeker
BNR Digitaal. Maar voor nu zeg ik namens onze hele tech-redactie tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.